lezen we uit Jeremia 23, vers 5 en vers 6. En daarna uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met vers 23. Dus Jeremia 23, vers 5 en 6. En 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met vers 23.
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst.
Aan de beurt van behandeling is zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. En dat is een zondag die gaat over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Het is mooi dat dat op deze zondag na Pasen zo centraal mag staan. Zondag 17 bestaat uit één vraag met het antwoord. En zullen we die samen lezen met elkaar. De vraag is, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan geeft het antwoord drie antwoorden. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, jongens en meisjes, wat was Simson sterk, hè? Hij doodde een leeuw met zijn blote handen. Hij droeg die grote deur, die poort van de stad Gaza op zijn schouder. Met een ezelskinnenbak versloeg hij zoveel mensen. Hij duwde grote pilaren opzij. Hij verbrak die dikke, sterke touwen die om zijn pols waren, om zijn handen waren gebonden, als waren het dunne draadjes. Wat was Simson sterk. Maar weet je wie er nog veel sterker is? De Heere Jezus. Op de vroege paasmorgen schudt Jezus de boeien van zonde, dood en duivel van zich af, als waren het dunne touwtjes. In een donker graf gevangen greep de dood hem aan. Maar Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan. En daar staan we vandaag bij stil, bij de opstanding van Jezus uit de dood. Want dat hij uit de dood is opgestaan, dat heeft gevolgen. Die krijgt een paasleven. Wat is dat voor leven? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is gelovig leven uit Pasen. Gelovig leven uit Pasen. Drie gedachten. Dat zijn eigenlijk zo de drie antwoorden in zondag 17. Hè? Dan is Jezus je gerechtigheid. Dan is Jezus je levenskracht. En dan is Jezus je waarborg. Dus gelovig leven uit Pasen. Waar dat gebeurt, is Jezus je gerechtigheid, je levenskracht en je waarborg. Ja, zondag 17 begint met een blijde jubel. Jezus heeft de dood overwonnen. Nou ja, ik weet niet of jij er ook blij van wordt dat Jezus de dood gedood heeft. Want om er blij van te worden moet je eerst helder hebben dat wij op de dodenlijst staan. Ja, wij staan op de dodenlijst. Onze naam, ja, die staat in de gemeentegids van de kerk. Maar onze naam staat ook op de dodenlijst. Weet je wat dat is? Dat is een lijstje met namen die zomaar gedood kunnen worden. Omgelegd kunnen worden. Weet je waar zo'n lijst, zo'n dodenlijst, circuleert in de onderwereld? Bij criminelen, bij de maffia. En als jij met je naam op die dodenlijst staat, dan kun je er zeker van zijn dat je binnenkort de kogel krijgt. Ja, je zou dat misschien niet verwachten. Maar de Bijbel reikt ons ook een dodenlijst aan. Weet je hoeveel namen erop staan? Niet maar 10 of 15, maar veel en veel meer. Alle namen van alle mensen staan op die dodenlijst. Mijn naam ook. En die van jou ook. En die van u. Wij allemaal zullen de dood sterven. Zie je naam ertussen staan? Schrik je ervan? Er is geen ontkomen aan. Door onze zonde zullen we de eeuwige dood moeten sterven. Heftig, hè? Maar gelukkig, de Bijbel zegt ook meer en wijst ons op de Heer Jezus. Want wat heeft Hij gedaan? Hij heeft de dood gedood, overwonnen, verslagen. Hij is dwars door de dood heen gegaan. En Hij heeft de macht van de dood heeft hij gebroken. Hij heeft de angel eruit gehaald. Hoezo? Nou ja, de dood van Jezus is maar niet een gewone dood. Nee, in zijn sterven brengt Jezus een zoenoffer. Zijn dood is betaling van de schuld die hij van ons mensen op zich had genomen. Wij hebben gezondigd tegen God. En het loon is dat we de dood moeten sterven. Maar hij neemt dat loon voor zijn rekening. En het evangelie is dat hij zo volkomen betaald heeft dat de dood geen recht meer heeft op Jezus. Hij staat niet meer in de schuld. De straf die hij op zich heeft genomen, die heeft hij gedragen. En nu is die straf voorbij. Nu is de straf uitgezeten. En als dat het geval is, als je straf hebt uitgezeten, dan ben je vrij, toch? Ik bedoel, misschien moet jij wel eens nakomen naar schooltijd, omdat je iets hebt gedaan wat niet door de beugel kon. En dat kost je dan even tijd en misschien moet je iets doen. Maar als dat dan voorbij is, als de tijd voorbij is of de taak voorbij is die je hebt moeten doen, dan is de straf voorbij. Nou, dat geldt voor Jezus ook. De dood heeft geen recht meer op hem. De dood heerst niet meer over hem, zegt Paulus in Romeinen 6. Die heeft geen zeggenschap meer over hem. En dat laat de Vader zien op Paas. Want wat doet hij? Hij wekt zijn zoon op uit de dood. En zo stelt hij publiekelijk Jezus in het gelijk. Want kijk, iedereen die keerde zich tegen Jezus. En heel veel mensen zeiden, ja, hij heeft heel veel praatjes, maar daar deugt helemaal niks van. De Joden zeiden, wat hij zegt, dat is godslastering. De Romeinen zeiden, hij is een oproerkraaier. Heel de wereld dacht, oh, die man is zo onrechtvaardig. Maar is dat zo? Hebben ze gelijk? Nee, want God is rechter die beslist. En hij maakt zijn beslissing duidelijk op de paasmorgen. Jezus wordt opgewekt, het graf gaat open. En daarmee laat God zien, hij is niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. De schuld is betaald. Hij mag niet in de dood blijven, want de dood die is voor onrechtvaardigen. En de opstanding van Jezus laat zien, hij is rechtvaardig. Pasen laat zien, Jezus heeft alles volbracht. Jezus is onschuldig. Zijn betaling was volkomen. Hij staat niet meer in de schuld. Goed, goed, maar ja, wat heb ik daar nou aan? Dat is precies de vraag die wordt gesteld in zondag 17. Kan, omdat hij is opgestaan, zegt dan het antwoord, kan hij mij de gerechtigheid die hij heeft verworven, heeft verdiend, deelachtig maken. Iets eenvoudiger gezegd, staat er eigenlijk dit. Wat de Heer Jezus nou heeft verdiend, dat gaat hij uitdelen. Dat moet persoonlijk bij mij worden binnengebracht. Toegepast aan mijn hart en leven. En omdat hij is opgestaan, kan hij ook gaan uitdelen wat hij heeft verdiend. Maar wat heeft hij dan verdiend? Gerechtigheid. Gerechtigheid? Wat is dat? Nou, dat is de vrijspraak van je schuld. Dat is dat je weer recht voor God kunt staan. Hè? Dat je God weer in de ogen kunt zien. Dat het goed is en vlak is tussen jou en tussen God. Dat de relatie tussen mij en God weer hersteld is zoals het in het begin was. In het begin? Ja, want wij zijn geschapen, zegt de Bijbel, in gerechtigheid. He, dat betekent dat het goed was tussen ons en God. Ja, dat zijn we kwijtgeraakt door de zonde. Kijk maar in paradijs. Adam en Eva die vluchten direct na hun ongehoorzaamheid de struiken in. Waarom deden ze dat? Dat deden ze omdat ze beseften, het is niet meer recht, het is niet meer vlak tussen ons en God. Er staat wat tussenin. En zo is het met iedereen die na Adam en Eva geboren wordt. Zo is het dus ook met ons. Onze ongerechtigheden, subtiel, verborgen, openlijk, die zorgen ervoor dat er een grote afstand is tussen mij en God. Er is een grote kloof. De verbinding met God is geblokkeerd geraakt. Ik moest even denken aan de straat van Hormuz, hè, daar bij Iran. Daar kunnen schepen niet zomaar doorvaren. Die is zo goed als gesloten. Er zitten zo'n 800 schepen gevangen in de Persische Golf. En de bemanning zijn niet bij macht om een opening te creëren. En wij kunnen dat ook niet als mens. Een opening creëren. Een vrije doorgang naar God afdwingen bij God. Al leef je misschien heel netjes en heel godsdienstig. Het lukt je niet. We zitten vast. Wij kunnen de gerechtigheid niet voor elkaar boksen. Dus wij staan op de dodenlijst. En we kunnen onze naam niet van die dodenlijst afhalen. Maar nu is Jezus gekomen. En hij heeft alles volbracht. Hij heeft gerechtigheid aangebracht. Hij heeft de dood die door de zonde in de wereld is gekomen, hij heeft die overwonnen. En nu is er hoop. Voor mensen die op de dodenlijst staan. Tegenover de dood mag het leven verkondigd worden. Het eeuwig leven, dankzij de opstanding van Jezus. Want kijk, het is heel belangrijk, jongelui, dat Jezus aan het kruis hing. Maar dat was niet genoeg. Jezus moest ook uit de dood opstaan. Als dat niet was gebeurd, en we lazen het uit 1 Korinthe 15... dan zijn we nog in onze zonde, ondanks dat Jezus gestorven zou zijn voor de zonde. Nee, hij is opgestaan uit de dood. En nu, nu vangt het nieuwe leven aan. Want hij is opgestaan. Hij deelt gerechtigheid, vergeving van zonde uit. Die brengt hij bij mij thuis. Heel persoonlijk. En dat is nodig, of niet? Want kijk, soms wordt er gezegd, ja, je moet geloven. Jezus heeft alles gedaan en nou moet je geloven. Ja, maar heb je wel eens gemerkt dat je het niet kan? Dat het je niet lukt in eigen kracht? Dat je zegt, ja, dat is mooi, maar mijn armen zijn te kort om bij die vergeving van zonde, om bij die zaligmaker te komen. Ik kan er niet bij en misschien zeg je het vanmorgen wel. Het is voor mij te hoog gegrepen, ik zou het wel willen. Maar het lukt me niet. Of misschien zit je hier vanmorgen wel en zeg je iets heel anders. En zeg je nou, maar ik heb helemaal geen interesse in wat Jezus mij te bieden heeft. Ik hou mijn hand dicht. Ik wil liever niet ontvangen wat hij heeft verdiend. Als het gaat om iets krijgen, dan geef mij maar een mooi huis. Geef mij maar een nieuwe auto. Geef mij maar een goede gezondheid. Geef mij maar een toffe vriend. Je hand is zeg maar dichtgeknepen als het gaat om wat Jezus, de opgestane levensvorst, je wil geven. Gerechtigheid, vergeving van zonde. Maar dan heb ik goed nieuws voor je. Ik heb goed nieuws voor je als je zegt, ja, ik zou heel graag willen geloven. Maar ik loop zo tegen mezelf aan. En tegen mijn grenzen en mijn beperkingen aan. Ik heb goed nieuws voor je. Als je zegt, nou, het interesseert me niet zoveel hoor. Ik ben niet verlegen om wat de Heer Jezus mij wil geven. Het goede nieuws is dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat hij dichtbij brengt wat hij heeft verdiend. Door zijn geest zorgt hij ervoor dat die dichtgeknepen hand, die vuist van mij, open gaat. Zodat ik ga ontvangen wat hij heeft verdiend en uitdeelt als de opgestane. En hij daalt zo laag af waar ik niet bij hem kan komen, daalt hij laag af. En hij geeft waar ik niet bij kan komen. Zondag 17 gebruikt daar de uitdrukking voor, deelachtig maken. Dat is een oud woord, maar toch wel een mooie uitdrukking. Want weet je wat dat betekent, jongelui? Deelachtig maken betekent dat Jezus er zelf voor zorgt dat ik zie wat hij mij wil geven. En dat hij er ook zelf voor zorgt dat ik dat graag wil hebben. En dat hij er ook zelf voor zorgt dat ik het in bezit krijg. Dus deelachtig maken, dat is nog wat anders dan iets uitdelen. Want ja, ik kan vanmorgen iets gaan uitdelen en zeggen, nou hier, alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan kun je zeggen, ja sorry, maar dat hoef ik niet hoor. Daar heb ik geen interesse in. Nee, ik neem het niet aan. Maar deelachtig maken wil zeggen, Jezus biedt dat wat hij heeft verdiend. Hè? Dat je weer in een rechte verhouding kan staan, hè? Met God de Vader. De gerechtigheid, dat heeft hij verdiend. Dat biedt hij maar niet aan. Maar hij zorgt er ook voor met de kracht van zijn opstanding dat ik het zal aannemen en dat ik het durf aan te nemen. En dat al mijn bezwaren en dat al mijn barrières en dat al mijn blokkades en dat al mijn tegenwerpingen niet langer meer bepalend zijn. Hij laat mij door de geest zien, ik heb gerechtigheid nodig. En mijn vermeende gerechtigheden, die zijn als een jas. Die moet ik wegwerpen. Dat is een wegwerpelijk kleed. Maar ik heb Jezus nodig. Hij is mijn gerechtigheid. Ja, zeg je, maar dat vind ik lastig om te belijden. Om te zeggen dat Jezus mijn gerechtigheid is. Ik kijk naar mezelf en ik vraag me af, mag ik dat wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Nou, wat moet je dan doen als je met die vraag worstelt? Dan moet je niet proberen zelf wat gerechtigheden aan te dragen bij hem. Dan zou je niet heel eenvoudig je handen vouwen. En bidden. Dan ga ik even vanuit dat je gedoopt bent. En pleit op Gods verbond. En zeggen, u hebt beloofd bij mijn doop dat u wilt toe-eigenen wat ik in de belofte heb ontvangen. Oh, daar leg ik de vinger bij. Wilt u deelachtig maken wat u hebt verdiend? Ik kan niet zonder uw gerechtigheid. Ik kan niet zonder u, Heer Jezus. Laat ook mij in een blijde jubel mogen losbarsten. De Heere is mijn gerechtigheid. De Heer Jezus die ging ook voor mij de dood in en hij stond ook voor mij op. Hij deed alles voor mij. Of ben je daarvan overtuigd? Mag je dat door het geloof zien? Er staat niks meer tussen mij en God in. Mag je zingen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou zou je dan vandaag niet weer opnieuw alle lof en dank geven aan hem die de verlossing heeft verworven, heeft verdiend en uit heeft gedeeld. Zou je hem dan niet prijzen die je die gerechtigheid deelachtig liet maken? Zou je hem niet eren die u geloof gaf? Duizendmaal dank dat u op de dodenlijst wilde gaan staan. Op mijn plek. Wat is uw liefde groot. Kijk, die gelovige leefde uit Pasen. Die heeft Jezus als zijn gerechtigheid. En dan? Ja, dan wordt Jezus ook je levenskracht. Onze tweede gedachte. Want zondag 17 zegt dat dat we als vrucht van de opstanding van Christus uit de dood worden opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Wat is een nieuw leven? Nieuw is het tegenovergestelde van oud. En oud leven is een leven zonder Christus. Dat is een zondig leven. Maar Christus, die uit de dood is opgewekt, die wekt mij ook op uit dat oude leven en hij geeft nieuw leven. Jezus, die verandert mensen. Dat lees je elke keer weer in de Bijbel. Jezus veranderde het leven van Maria van Magdalena. Hij veranderde het leven van die bezetene daar bij Gadara. Hij veranderde het leven van Zacchaeus, van Levi, die Samaritaanse vrouw, van Paulus. En je zou nog veel meer namen kunnen noemen. En hij doet het ook vandaag. Hij verandert mensenlevens. Wat gebeurt er dan? Dan wordt hij je leven. Dan komt hij in het middelpunt te staan. Hij zorgt ervoor dat je oude leven achter je laat en dat je levensschip een andere wending neemt, een andere gerichtheid krijgt. En je gaat verlangen om de Heere te dienen. Je wilt hem volgen. Je wilt jezelf verloochenen. De minste zijn. Je wilt getuigen van de hoop die in je is. Je wilt heilig leven voor God. Je wilt op de Heer Jezus gaan lijken. Herken je dat? Maar wacht. Ga nou niet de fout dat je denkt dat jij het dan allemaal moet gaan doen. Want ja, als je verlost bent door de grote liefde van God in de Heere Jezus. Dan wil je graag wat doen voor hem. Maar voordat je door hebt, denk je, ik moet het verschil maken. Ik moet mezelf bewijzen voor God. Ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik moet dat laten. Ik moet mezelf verloochenen. Ik moet mezelf toewijden aan God. Ik moet een goed woord over hem spreken, getuige van hem zijn. Ik moet meer tijd nemen voor hem. Ik moet. Maar dat is vermoeiend. Dat hou je niet vol. En je raakt vroeg of laat teleurgesteld in jezelf. Denk je dat je christen moet zijn in eigen kracht? Denk je, ja, maar Jezus die heeft zoveel voor mij gedaan. Nu moet ik ook voor hem iets terugdoen. Hij liet om mij te redden zijn handen doorboren en nu moeten mijn handen uit de mouwen. Nee, uw handen moeten worden gevouwen. Je hoeft het niet zelf te doen. Het gebeurt, zegt de catechismus, door zijn kracht. Zo kan ik christen zijn. Ik word door zijn kracht opgewekt. Nee, niet in de betekenis van ik word opgepept en ik krijg een duwtje in de goede richting. Nee, want dan moet ik het alsnog zelf doen. Nee, zonder hem, als ik christen wil zijn, zonder Christus, dan wordt het helemaal niks. Heb je wel eens geprobeerd je leven te verbeteren? Dat is voor ons al zo ontzettend moeilijk, hè? Om een zonde of een zondige gewoonte, om die te laten, om daarmee te breken, om daarmee te beginnen. Laat staan dat je het ook echt volhoudt om er afstand van te blijven houden. Daar is kracht voor nodig. Want de zonde is zo hardnekkig. Er is kracht van buitenaf voor nodig. Opstandingskracht van Christus. En ja, door hem. En met hem kan ik alles aan, zegt Paulus, vermag ik alle dingen. Dan mag ik leven vanuit zijn kracht. Ik hoef niet te proberen in eigen kracht Gods wil te gaan doen. Ik hoef niet in eigen kracht te gaan strijden tegen al die verkeerde dingen, die ongerechtigheden in mijn leven, de zonde. Het kan alleen maar in Christus kracht. Die jij ook wil geven. Heb je wel eens gehoord van Ludwig Ingwer Nomessen? Dat is een Duitse zendeling die in 1918 overleed. Hij ging naar Indonesië, naar Sumatra, en vertaalde daar stukjes uit het Nieuwe Testament in de Bataktaal. En hij kwam in gesprek met zo'n stamhoofd. En die stamhoofd die zei tegen hem, ja, jij komt met allemaal woorden en met allemaal wetten, maar ja, die hebben wij ook in onze traditie. Wat is het verschil dan precies tussen die wetten van jou en die wetten van ons? Nou, zei Ludwig, er is één belangrijk verschil. Jullie moeten die wetten zelf gaan houden. Maar mijn God geeft aan ons de kracht om zijn wetten te kunnen houden. Stamhoofd, die dacht erover na. En die vroeg aan hem, hey Ludwig, kun je dat misschien ook ons dan leren? Nou, zei Ludwig, dat kan ik niet. Maar God kan het wel, als je hem daarom vraagt. Die stamhoofd, die zei, nou, kan ik je niet een proefperiode geven van een half jaar? Dat je ons gaat onderwijzen in de wetten van God. En dat we vragen of God ons erbij wil helpen. En Ludwig, die ging aan de slag. En na een half jaar zei die stamhoofd, wil je alsjeblieft bij ons blijven? Want uw wet is beter dan die van ons. Onze wet zegt, je moet dit gaan doen. Maar uw God zegt, je moet dit doen. En tegelijkertijd zegt God, kom, ik ga met je mee. En ik geef aan jou alles wat jij nodig hebt. Ik geef je kracht om te doen wat ik van je vraag. En dat is het verschil, hè? De opgestane Jezus geeft kracht aan zijn volgelingen om zijn wetten te kunnen houden. Zijn weg te kunnen gaan. Steeds weer opnieuw. Want let u erop dat de opstellers in zondag 17 niet zeggen, wij zijn opgewekt. Nee, wij worden opgewekt. Hè? Elke keer weer opnieuw. Ons leven lang. We moeten steeds weer navolger zijn en navolger worden. Weet je wat Maarten Luther, de hervormer, heeft gezegd? Luther zei, het christelijk leven, dat is een leven van steeds weer opnieuw beginnen. Steeds weer opstaan. Want je kunt nadat je bent opgestaan met Christus en hem bent gaan volgen in dat nieuwe leven, zo makkelijk weer terugvallen in oude patronen. Je valt zomaar uit zwakheid in de zonde. En je komt erachter, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En juist dat houdt je afhankelijk van de Heer Jezus. Want die opstandingskracht van de Heer Jezus in het leven van zijn kinderen is heel sterk. Je gaat echt een nieuw leven leven. Je gaat achter de Heer Jezus aan. Maar hij geeft maar kracht voor één dag tegelijk. En hij geeft het niet voor een hele maand vooruit. Waarom niet? Zodat we elke dag bij hem terug zouden komen. Aan zijn voeten zouden zitten. De Heere wil ons elke dag graag bij hem zien. En weet je wat geloven is? Geloven is in afhankelijkheid. Bij hem zijn. Zoals die rank verbonden is aan de wijnstok. Dat is een verootmoedigend beeld hoor. Want een rank is hol van zichzelf. Hè? Dat is hol van binnen. Dat stelt niet zoveel voor, zou je zeggen. Dus wij kunnen zonder de wijnstok helemaal niks. En tegelijkertijd is het ook een bemoedigend beeld. Want de rank hoeft alleen maar bij die wijnstok te zijn. Zo krijgt hij de sappen. Zo kan die groeien. Zo kan die bloeien. In het leven van de heiliging, in het leven van elke dag, christen te zijn, op maandag en woensdag, blijf je helemaal afhankelijk van de kracht van Christus. Weet je waar je aan kunt denken, jongens en meisjes? Aan de trolleybus in Arnhem. Weet je wat een trolleybus is? Ja, een trolleybus, dat is, ja, hoe zeg je dat, hè? Dat is eigenlijk een soort kruising tussen een bus en een tram. Het gaat niet over een rails. Het heeft ook geen brandstofmotor. Een tank. De trolleybus, die heeft een beugel aan de bovenkant. En daarmee zit hij vast aan een bovenleiding. En als die beugel dan goed aan die bovenleiding vastzit van de bus, ja, dan kun je een lampje in de bus aandoen. En dan kun je zeggen, nou, ik wil 20 graden hebben in de bus. Maar is dat contact verbroken met die bovenleiding, ja, dan valt alles weg. Kijk, en dat is nou het beeld van een christenleven. Een gelovige die opstond in een nieuw leven. Die de Heer Jezus lief kreeg en hem wil volgen. Die is, om het dan maar klassiek te zeggen, steil en diep afhankelijk van boven, van Christus. Als die verbinding wegvalt, valt alles stil. Wordt alles koud. Wordt alles donker. Dan vloeit het leven weg. Dus het leven van de heiliging, hè, dat navolgen van de Heer Jezus, dat is niet, ik zal mijn spierballen eens laten zien. Ik zal mijn handen eens uit de mouwen doen. Nee, dat is allereerst je handen vouwen. Persoonlijk. En ook samen. Om die verbinding met boven te hebben. De opstellers van de catechismus, die hebben het over dat meervoud, hè, over wij. Wij worden door zijn kracht opgewekt in een nieuw leven. Dat betekent dus dat je niet de enige bent die geloven mag. Er zijn er nog veel meer. In je eigen omgeving en verder weg. En wat kun je veel leren ook van anderen die van de Heer houden. Een groepje jongeren zei pas nog tegen mij, dat kan zo bemoedigen. Dat kan zo aansporen dat je mag zien dat er ook anderen zijn die de Heer willen liefhebben. En daar kun je zelf ook van leren. Dan leer je weer meer over jezelf als je van hart tot hart daarover hebt met elkaar. En je leert meer over God. En dat geeft weer brandstof om met nieuwe moed verder te gaan op de weg die Christus wijst. Dat geeft weer nieuwe kracht om tegen de zonde te strijden. Dat geeft weer die afhankelijkheid om met je lege handen bij de grote Christus te komen. Het om elkaar heen staan, het elkaar opscherpen ook. Dat is een middel dat God wil gebruiken om dagelijks afhankelijk van hem te leven. Jezus is uit de dood opgestaan. En wie gelovig mag leven uit Pasen, die mag zeggen, Jezus is mijn gerechtigheid. Hij is ook mijn levenskracht. Voor elke dag. En hij is ook mijn waarborg. Onze laatste gedachte. Jezus, je waarborg. Waarborg, zeg je, dat klinkt wat ouderwets. Wat is dat? Nou ja, een waarborg is een bewijs. En de catechismus gebruikt het woordje pand of onderpand. Maar ja, een pand, dat is een waarborg. Een bewijs. Waarvan? Nou, jongelui, misschien heb je pas je autorijbewijs gehad. En ben je op zoek naar een autootje. Nou, je kijkt hier eens en daar eens. Of je geeft misschien een opdracht aan een garagehouder om een autootje te zoeken voor je. Voor dat bedrag ongeveer. En stel nou dat je een geschikte gevonden hebt. Wat doe je dan? Ja, dan ga je eerst een proefritje maken. Maar als iemand jou niet kent, dan zal zo'n dealer je niet zomaar het autootje meegeven. Zegt hij, nou, mag je rijbewijs even hebben? Dan zal hij dat rijbewijs in bezit nemen. En dan ga jij een proefritje maken. Maar dan weet hij, die auto-eigenaar, ja, maar degene die nou met dat autootje aan het rijden is, die komt zo terug. Die komt zo terug, want ik heb zijn rijbewijs. Ik heb de gegevens, dus het heeft geen zin om met die auto er vandoor te gaan. Dat is het bewijs, de waarborg, dat degene die achter het stuur zit terugkomt. En nu is de opstanding van Jezus de waarborg, het bewijs, dat wij ook uit de dood zullen opstaan. God zegt, kijk eens naar Jezus. Hij is opgestaan, opgewekt. En hij is je waarborg dat dat ook met u gebeurt. Jezus' opstanding is de garantie van mijn opstanding. Zijn Pasen is de garantie van mijn Pasen. Als hij mijn borg is, die voor mij betaalde en voor mij de dood in ging. Als hij mijn borg is, dan is hij ook mijn waarborg. De waarborg van mijn zalige opstanding. Hij is opgestaan met een opstandingslichaam. En ik zal als gelovige ook opstaan met een opstandingslichaam. Dan zeg je, wat is dat dan voor een lichaam? Dat is hetzelfde lichaam dat toch weer anders is. Kijk maar naar Jezus. Hij staat op met hetzelfde lichaam. Hij is gewoon herkenbaar. Hij laat zijn wonden zien aan zijn discipelen, zijn handen, zijn zij, de littekens. Hij eet honing, hij eet vis. En toch is het anders dan voorheen. Want Jezus die wordt niet belemmerd door wat dan ook. Hij breekt door gesloten deuren heen. Hij is niet onderworpen aan het aardse bestaan. En wat daar allemaal bij hoort. Hij is opgestaan. Met een opstandingslichaam. En wie hem nu volgt, die mag hem ook straks volgen in zijn opstanding. Want Jezus is geen eenling in zijn opstanding, maar de eersteling, zegt 1 Korinthe 15. Hij is dus de eerste van een hele grote oogst die hem volgt. Straks ontvangen alle gelovigen een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat vervuld wordt en beheerst wordt door de Heilige Geest. Nou, vind je dat niet bemoedigend? Als ik bij het open graf sta en met tranen het lichaam van de gelovigen zaai, mag ik ook weten, straks met gejuich te maaien. Want straks zal God het lichaam opwekken in onverderfelijkheid. En dan mag het lichaam ook delen in zijn verheerlijking. Hoort u door het geloof bij de Heer Jezus? Dan heeft hij ook je lichaam betaald. Met de dure prijs van zijn bloed. En dan zal hij ook je lichaam verlossen. Mijn lichaam is geen stoffelijk overschot. Zo moeten we niet over ons lichaam spreken. Dat is niet bijbels. Ons lichaam is geschapen door God. En de Heer Jezus vindt het kostbaar genoeg dat hij het laat opstaan. Mijn lichaam is geen wegwerpartikel. Straks wekt God het lichaam van de gelovigen op. En mag ik ook met mijn lichaam helemaal in dienst staan van Koning Jezus. Vind je dat niet bemoedigend? Want mijn ogen en mijn handen, mijn armen, mijn voeten, mijn mond. Wat staan al die ledematen van mijn lichaam vaak nog in dienst van de zonde? straks zullen ze helemaal in dienst staan van God. Wat wacht je een heerlijke toekomst als je hoort bij de Heer Jezus. Je ontvangt een nieuw lichaam. Een lichaam waar de zonde geen vat meer op heeft. Een lichaam dat niet meer aangetast zal worden door ouderdom of ziekte. Een lichaam zonder hartfalen. Zonder Alzheimer. Een lichaam zonder kanker. Zonder kwalen. Een lichaam zonder handicap. Het lichaam zal worden opgewekt in heerlijkheid, in volle glans en glorie. Met een onaantastbaar lichaam zul je als gelovige hem eeuwig loven. Daarvan is Jezus je waarborg. Kijk, hier is alles nog onderworpen aan de zonde en de gevolgen van de zonde. Als je vernieuwd bent, opgewekt in een nieuw leven, ja, dan is dan nog die oude mens. En is er altijd nog weer die strijd en de aanvechting. En ben je in het geestelijk leven soms lauw en flauw. En kan er sprake zijn van donkerheid en dorheid en doodsheid. En daar kun je aan lijden. En daar kun je ook echt last van hebben dat je zo vaak onder de maat blijft. Maar dan word je vanmorgen de verrekijker in handen gedrukt. En met ogen van het geloof mag je een geweldig uitzicht hebben. Uitzicht. Op het eeuwige leven. Mijn zalige opstanding. En als dat moment aanbreekt, zal ik helemaal vol zijn van God. Dan ben ik verlost. Verlost. Van alle beslommeringen. Van alle ziekte en moeite en verdriet en lichamelijke en psychische moeite. Verlost van mijn zonde. Verlost. Helemaal vernieuwd. Verheerlijkt. Met ziel en lichaam. Mag ik hem dienen en groot maken. Altijd, zonder stoorzenders. Nou, zou dat niet iets zijn? Om naar uit te zien. Meer dan wij doorgaans doen. Zou je, als je hierbij en hieruit leeft, misschien niet heel veel dingen gaan relativeren. Waar je nu heel erg druk mee bezig bent. Wat uiteindelijk niet verder gaat dan dit tijdelijke leven. Zou je met het oog hierop niet blijmoediger je kruis dragen? Zou dit geen brandstof zijn om met des te meer volharding de zonde te doden? En jagen naar de heiliging. Kijk vandaag eens naar het open graf. Jezus leeft. Hij is opgewekt. Nou, tot wie zou je dan heen gaan? Je moet naar Christus toe. Hij wil je gerechtigheid zijn, je levenskracht, je waarborg. Kijk, het open graf, het is een uitnodiging. Er is betaald. Neem de toevlucht tot hem. Zoek de Heere en leef. Laat je inwinnen door zijn liefde. Bekeer je en geloof in hem. Het open graf is een uitnodiging. Om naar Christus toe te vluchten, die zich over je wil ontfermen. Maar het open graf is ook een waarschuwing. Want niet alleen gelovigen zullen straks opstaan, ook ongelovigen. Dat tot een eeuwige afgrijs. Jezus komt straks terug als de rechter die gaat oordelen de levenden en de doden. En tegen hen die hem niet te voet zijn gevallen, zal hij zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Dat zal zo vreselijk zijn en daarom kom. Als je het nog niet hebt gedaan, vlucht tot de Heer Jezus Christus. Val hem nederig te voet. Dan zal hij je zijn wegen leren. Dan zal hij je gerechtigheid zijn. Je levenskracht. Je waarborg. Amen.